BNR Show Business wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.
Loop hier over het grind. Heerlijk. Maar ik zie van alles hier liggen. Waar zijn we precies?
Ja, we zijn nu in Tiel op industrieterrein Latenstein, de Bulkweg. En daar hebben wij een 2,2 hectare waarvan 10.000 vierkante meter onder de kap gevuld staat met allerlei bouwmaterialen. Of je nou een deur zoekt, of je zoekt een plank, of je zoekt een geïsoleerde plaat. Je kan gewoon bij sloopwerkers C-Duits. Kun je terecht.
Ja, dit is gewoon een fantastisch verkoopverhaal. Het klinkt alsof je er verstand van hebt.
Nee, het is de eerste keer. Maar ik denk van, ik ga toch mijn best maar eens doen, dacht ik.
Ja, nee, maar dit is echt een familiebedrijf, hè?
Dit is echt een familiebedrijf. Het bedrijf is in één generatie opgebouwd door mijn ouders, zeg maar. Ondernemerschap zit wel in de familie. Maar mijn vader vond de slopen leuk. En ik vind het fantastisch. Dus ik wil het ook wel zo lang mogelijk blijven doen.
Hij brak door met de hit Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar Frans Duits verkende het podium al ver daarvoor. Met het draaien van plaatjes op huwelijken, feesten en partijen. En dat hij nu zelf een gevierd volkszanger is, dat is misschien minder logisch dan het nu lijkt. Frans begon namelijk gewoon in het sloopbedrijf van zijn ouders. En lang droomde hij ervan om op een dag de grootste sloper van Nederland te runnen. Die ambitie maakte stap voor stap plaats voor een carrière in de muziekwereld. Tegenwoordig is het vaak 's avonds op het podium, overdag in het sloopbedrijf. Dit is Frans Duits.
Ik heb altijd van kind af aan gezegd, ik ben sloper, ik word sloper. En, dus als ik uit school kwam, dan was ik op het terrein. En met pa mee naar de sloop kijken, naar de jongens kijken. Dat doe ik al vanuit mijn wieg.
'S avonds laat je mij alleen.
Ja, hij is altijd met muziek wat bezig geweest. Hij was altijd wel aan de gang.
Frans Duits, de gezellige volkszanger uit Tiel, heeft al zijn eerste solo optreden gehad voor meer dan 5.000 man.
Ik heb tijd genoeg.
Nou, ik wil
zingen en zingen, zo meer van die dingen. Vieren we feest in de
poel. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een...
Welkom bij BNR Show Business, de podcastserie waarin wij, John van Schagen en ikzelf, Meinert Schut, bekende Nederlanders interviewen, van wie je misschien niet eens wist dat ze ook nog een eigen bedrijf runnen. En van Frans Duits is er zo eentje, bekend, ja natuurlijk, als volkszanger. Maar wat je waarschijnlijk niet wist, is dat hij door de week vaak gewoon ook op het familiebedrijf te vinden is. Sloperij Duits in Tiel. Af en toe klimt hij zelfs nog in de kraan om eigenhandig de sloopkogel te bedienen. We zijn vandaag bij hem te gast op het bedrijf in Tiel, waar we vooral de ondernemer Frans Duits willen leren kennen.
Ja, in deze podcastserie voeren wij gesprekken met bekende ondernemers in aanloop naar Business Boost Live op 4 maart in Rotterdam Ahoy. Dat is het grootste ondernemers-event van Nederland, gesponsord door ING. Met ook deze keer op het podium topondernemers en visionairs naast elkaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van het verhaal van Attilay Oesloe over Corendon? En Raymond Kloosterman vertelt hoe hij rituals omhoog stuwt. En dan is er ook nog Vern Harnish, die als geen ander weet hoe je een bedrijf naar de volgende fase dirigeert. Kijk even op businessboostlive.nl, dan zie je wie er nog meer aanwezig zijn. En daar kun je natuurlijk ook je kaarten kopen.
Ja, zeker de moeite waard om daarbij aanwezig te zijn. Maar ook de moeite waard om deze podcast te gaan luisteren. Vind je hem nou leuk? Abonneer je dan, dat kan via de BNR-app of via de website van bnr.nl. De moeite waard, zeg ik, Frans Duits, want wij kwamen er net achter. Je viert een jubileum, je zit 15 jaar in het vak. En dat dan het vak van volkszanger, hè?
Precies, dat is dan weer het vak van de zang, om het maar zo te zeggen. Ja, en slopen doe ik mijn leven lang al, eigenlijk.
Ja, de zingende sloopkogel.
De zingende sloper, ja. 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 De ziel van Tiel wordt het hier in Gelderland ook genoemd. Okay, dus wat dat betreft vele namen.
Zeg maar mooi, de ziel van Tiel genoemd. Vind je daarvan?
Ja, dat is gaaf. Als mensen je zo noemen, dan dat is alleen maar, dat vind ik alleen maar mooi. Dat kan ik alleen maar waarderen natuurlijk. Want dat is gewoon waardering van die mensen die zeggen van wauw. Dus ik... ja, zeker is dat mooi als mensen je zo noemen. Ik heb alleen zelf zoiets van, ik ben ook nog steeds gewoon een normale jongen die ook naar het wc toe moet en overal hard voor moet werken.
Waar ben je? Want het is best wel een groot bedrijf. We gaan het daar straks nog wel wat meer over hebben waar we nu zijn. Waar ben je nou het meest trots op? Op dat sloopbedrijf of die 15 jaar durende zangcarrière die hopelijk nog vele jaren doorgaat?
Dat is wel een moeilijke vraag. Ik moet zeggen, het bedrijf is in één generatie opgebouwd. Dus daar ben ik misschien toch nog wel trotser op dan liedjes zingen. Ja.
Omdat het ook door je ouders is neergezet.
Het is door mijn ouders opgebouwd, zeg maar, neergezet. En in één generatie uitgegroeid tot 2 jaar geleden 6 hectare ondernemerschap. Met 24 man personeel. En uiteindelijk nu terug naar 2,5 hectare. En daar zitten nog 4 man personeel vast in. En de rest is allemaal ZZP, zeg maar. Maar het is in 1 generatie opgebouwd. En als je straks even mee rondloopt.
Ja.
Ja, hier liggen echt, ik denk misschien wel 400 combinaties aan voorraad aan bouwmaterialen.
Ja, misschien nemen we straks nog wel wat mee, John.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Ja, je zet de kofferbak open en je neemt het mee, mannen. Ja,
goed. Heel goed. Misschien ook wel even aardig om te vertellen. Jij bent inderdaad gekrompen met het bedrijf. Daar wil ik straks nog wel wat vragen over stellen. Misschien ook nog even goed om te vertellen, Meijnert. Want we zitten hier dus echt op een industrieterrein aan de rand van Tiel. Ja, in een soort bouwkeet dat ook dient als ontvangstruimte. Ik kijk uit het raam. Ik zie de keukenkampioen. Ja. Ik zie Leen Bakker.
Ja.
Dit is ook wel echt de plek waar jij door de weeks heel vaak te vinden bent, hè?
Ik ben hier heel vaak te vinden. Ik doe de inkoop en de verkoop zeg maar in de grotere partijen. De particuliere sector, dat handelen mijn zussen weer af. Okay. Ik ga het land in om de slopen aan te nemen. Dus wat dat betreft, ik ben echt all-arounder, om zo te zeggen.
Dat is wel even schakelen, zoals het weekend eraan gaat komen.
Het houdt je lekker met beide beentjes op de grond.
Okay. Weet
je, in het weekend ben je, ik heb het wel vaker uitgesproken, maar hier ben je bezig met stuivertjes en dubbeltjes. En in de weekend is het wat grover geld. Zo simpel is het.
Oh, ja. Ja. Ja, dat is wel mooi om daar naar te kijken. Ja.
Ja, maar zo is het wel gewoon lekker met de beentjes op de grond blijven. En dat is ook wat het bedrijf voor je doet, zeg maar. En de mensen die in het bedrijf werken.
Ja, ja maar het is dus wel schakelen, want je komt nu net uit Hilversum.
Ja, ik kom er net van een conculega van jullie af, om zo te zeggen, bij de Avondros. En daar maak ik ook al radio 6 jaar. Dat doe ik weekendshow, zeg maar, zaterdag en zondag. En in het weekend kan het niet altijd live. Nou, vandaag is er zo eentje, dus dan neem ik hem op en dan wordt hij in het weekend gewoon uitgezonden. Ja, dus inderdaad, het is schakelen tussen twee werelden.
Ja, want je moet straks weer terug naar Hilversum voor weer een radio optreden.
Ook weer voor een radioshow. Ja, precies. Dus. Ja, goed, 15 jaar aan het vak, dus dat mag een beetje.
En dan weer naar Tiel en dan vervolgens vanavond weer optreden.
En dan vanavond weer optreden.
Ja, wauw.
Weet je, zo zien mijn weekenden er vaak wel uit.
Ja.
Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan?
Dachten wij dat wij het zwaar hadden, mijn.
Nou, dat valt wel mee als ik het zo
hoor. Je zit er lekker aan de koffie.
Heel relaxed aan een bakje koffie, een microfoontje in de hand. Maar heb je het druk de komende tijd? Hoe ziet je agenda eruit?
Mijn agenda is echt, om het even plat Nederlands te zeggen, gekkenhuis. Het is echt echt van maandag tot en met maandag, zeg maar, staat hij gewoon vol. Het is en met optredens, maar ook met de dingen hier.
Ja.
Wij zitten hier nu nog op 2,2 hectare, iets meer. Ook dat wordt verkleind, zeg maar. Want ik kan niet. Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden. Dus ik neem het hele bedrijf erbij op mijn schouders, zeg maar. En dat merk ik nu wel. Dat ga ik niet volhouden. Ik heb dat nu 1,5 jaar gedaan. Ik heb wel zoiets van, joh, Frans. Weet je, je moet wel een keuze maken van waar ga ik in door. En dat heb ik nooit gewild, maar ik heb dat nu wel bereikt.
Ja, want jouw collega-zanger Marco Borsato, daarvan werd onlangs bekend dat hij er een tijdje uit ligt, een burn-out.
Ja.
Datgene wat jij nu zegt, is dat je, ik moet wel op tijd, moet ik op de rem.
Dat is het. Ja, ik heb het in 2010 gehad, weet je, wat dat betreft ben ik een voorloper van de burn-outs en dat soort dingen. En de papa-middagen, want ik heb toen de papa-dagen in het leven geroepen.
Ja.
Maar ik heb daar heel veel van geleerd. Dus ik heb echt zoiets van, joh, jongens, op het moment dat je nu merkt, ik word moe, het wordt te veel.
Ja.
En op het moment dat je uit gaat vallen over kleine dingetjes naar andere mensen toe, dan weet je dat je eventjes op de rem moet gaan trappen.
Frans, daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Want je noemt de papa-dag. Ik heb daar ook ervaring mee. John volgens mij ook.
Zeker.
Ja. Ik vond dat de vermoeiendste dag van de week. Heb jij dat ook?
Nee, ik niet. Want nee, dan kon ik lekker uitslapen. En dan kon ik tegen iedereen zeggen, joh, ik heb even papa-dag.
Ja, ja.
En dan in de middag kwamen die meiden terug uit school. Die waren om 12 uur klaar.
Ja, ja.
En dan was papa fris en fruitig.
Ja, dus okay. Ik deed het ook toen ze nog heel klein waren.
Ja, ik ook. Inmiddels is het niet meer. Ik heb geen papa-dag meer.
Nee, oké.
Nee. Hey, en je hebt het ongelooflijk druk dus. Dat was natuurlijk niet altijd zo. Want vertel even, hoe ben jij dat artiestenvak ingerold?
Ja, jeetje, ik ben altijd wel bezig geweest met muziek. En uiteindelijk een drive-in showtje. En met een geleende cd-speler van opa en oma. Je weet hoe het gaat. Ja. En een box van Parma.
Voor al uw feesten en partijen.
Voor al uw feesten en partijen. En dat waren allemaal neefjes en nichtjes en de lokale voetbalvereniging waar ik dan een liedje mocht draaien. Uiteindelijk met een bedrijf uit Hanningsveld, Giesendam, mee in de wat serieuze drive-in shows. Toen de tijd Veronica, wat hadden we toen nog meer, de Trolls drive-in show. Nou, dat soort drive-ins, daar ging me mee. Dat bedrijf ging over in artiestenbegeleiding. En toen had ik zoiets van, ja, dat 1-2 test heb ik wel gehad. Zet maar een liedje aan, dan zing ik wel. En zo ben ik eigenlijk aan het zingen begonnen.
Doe eens voor hoe dat ging.
Nee, weet je, dan werd er gewoon inderdaad een liedje opgezet. Want wij in die tijd was het begeleiding van Corrie Konings tot Teaspoon tot weet ik veel. We deden alles. Maar ook wel eens André Hazes. Dat kwam sporadisch voor. Maar die orkestbanden waren dan in bezit. Dus ik zei, joh, zet een liedje van Dre op en ik begin te zingen. En dan liep ik die zaal door en dacht van, hij ging niet rond, dus dat was het prima. En toen waren de mensen die zeggen, hé, mijn dochter gaat trouwen, zullen jullie komen zingen? Ik zei, ik en zingen, wacht even, ho, dat is een ander ding. Maar ja, het werd steeds vaker en meer op de bar, achter de bar. En voor ik het wist, stond ik gewoon 100 plus minus tussen de 80 en 100 keer per jaar was ik allerlei feestjes aan het bezingen. Ja, en toen 2005 nam ik Jij Denk Maar op, dus vandaar 15 jaar. En dat werd ineens een hit eigenlijk 2 jaar later.
Nou ja, ik heb zelf ook jarenlang plaatjes gedraaid. En nog steeds, voor al uw feesten en partijen. Heel veel verder ben ik dus niet gekomen.
You got the feeling, jump across the ceiling.
Maar ja, ik moet wel zeggen, die hit, Jij Denkt Maar. Ja, maar ja, hij deed het altijd lekker, hoor.
We willen jou ook niet horen zingen, denk ik.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet.
Ja, wat weet ik niet, zingen ze een stukje.
Nou, dat...
misschien kunnen we dat bij jou aan elkaar
niet doen. Dat moesten we niet doen. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel volkszangers in Nederland.
Ja. Steeds meer.
Ja, de meeste van hen komen alleen niet heel veel verder dan de lokale bekendheid. Een kermis, een kroeg in de buurt. Waarom is het jou wel gelukt?
Ik denk door de eigenwijzigheid van mij. Dus gewoon het door blijven gaan. Het liedje gewoon 5 keer uitbrengen. En de juiste mensen om je heen verzamelen. En dat is gelukkig wel gelukt in de afgelopen jaren. Ik heb een heel mooi team van mensen om me heen. Aan managementkant, aan boekingenkant, aan begeleidingkant. Onderweg zeg maar. Van tourmanager tot geluidsmensen. Ga door. In totaal een team van 23 man om me heen. Dus dat is sowieso wel een ondernemerschap op zich.
Nou, ja.
Maar de juiste mensen en de juiste plaats en de juiste tijd. Die 3 factoren, denk ik.
En zo is dat gegaan.
Ja, en ik hoor heel veel team.
Alleen ben je niks. Alleen kun je niks. Nee, weet je, als ik alles alleen zou moeten doen, dan weet je, want ik kan niet en zingen en plaatje instarten en overal aanwezig zijn en dan ook nog zelf willen rijden en dat soort dingen. Alleen ben je niks, kun je niks.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen die daartegen aanhikken, hè, die een goede zanger zijn, maar tegen die doorbraak aanzitten, misschien niet durven om te investeren in een team.
Dat moet je kunnen. Nou ja, maar je moet ook kunnen investeren. Ja, ik heb natuurlijk het geluk, mijn ouders hebben dit bedrijf.
Ja.
Altijd wel een mooi gezond bedrijf geweest. En gelukkig tot de dag van vandaag nog steeds. Dus ik had ook wel wat krentjes om in de pap te gooien in plaats van uit te halen. En uiteindelijk, naar het kweken van de krenten, kon ik ze er weer uit gaan halen.
Maar werd je dan ook gesteund door je
Ik werd gesteund door mijn vader. Ik heb altijd gezegd, ik word de grootste sloper van Nederland.
Ja.
Dat was ook altijd mijn motto. Ik zei, joh, ik ga gewoon het grootste bedrijf van Nederland in sloopwerken, asbestsanering. Dat ga ik doen, dat ga ik worden. En toen zei mijn vader, zei, joh, Frans, kijk nou eerst maar hoe ver je kan komen met je zangcarrière. En als dat lukt, dan kun je slopen altijd nog. Als het niet lukt, zo moet ik het zeggen. Als het niet lukt, kun je altijd nog gaan slopen.
Ja,
ja, en dat is dan op een lager pitje gezet. En ik ben steeds verder gegaan in mijn entertainment.
Ja. Ja. Ik wil nu toch graag ook even vooral inzoomen op dat sloopbedrijf waar we vandaag hier zijn. Opgericht door jouw vader en moeder. Was jij hier als jochie vroeger altijd al heel veel te vinden?
Ja, zeker. Ik ben, mijn vrienden gingen naar de stad, zeg maar lekker op een bankje hangen. Want dat was stoer en dat was leuk en een beetje achter de meiden aan. En ik ging eigenlijk hier naar de zaak en ik ging met mijn heftruck leren rijden. En ik ging plankjes stapelen en dan had ik al wat zakcentjes. Dus dan kon ik in het weekend mooi op stap en mijn dingetje doen. En mijn vrienden, die hingen dan wel lekker op de bankje, maar die konden natuurlijk niet de bink uithangen in de discotheek.
Nee.
Dus dat was voor mij de andere kant van de medaille.
Precies, ja.
Dus nee, en dit is natuurlijk een speeltuin. Weet je? Het was altijd ook hutten bouwen en bouwmateriaal genoeg. Dus ik kon alle kanten op.
En toen je wat ouder werd, laten we zeggen vanaf een jaar of 14, 15, 16, thuis aan de keukentafel ging het natuurlijk ook wel regelmatig over het bedrijf. Kan je me zo voorstellen?
Alleen maar.
Kreeg je daar zakelijk gezien ook nog iets van mee? Stelde je vader ook vragen van, goh, hoe maak je als een deal?
Ja, nou, ik was er heel vaak bij ook. En ik heb het handelen en het wandelen heb ik wel van mijn ouders geleerd. Met name mijn vader. Mijn vader loopt door een gebouw heen. En aan de achterkant zegt hij, voor zoveel geld maak ik het. Wij kopen heel veel restpartijen aan materiaal, op bouwmateriaal. Ja, weet je, hij loopt door een loods heen. En dan staat misschien wel 40.000 vierkante meter vloer uit. hij loopt er doorheen en hij zegt, joh, dat wil ik ervoor geven en zo wil ik de deal doen. En,
hij ziet ja, dat heb gelijk, ik wel, dat heb hij wel zag gelijk wat de waarde was.
Hij had daar gelijk een waarde aan. Ja, ja. Ik heb heel veel collega's om me heen. Die moeten echt een week lang met allerlei calculators aan het cijfer gaan. En dat heb ik wel georven van mijn vader. Ik kan ook door een gebouw heen lopen en aan het einde zeggen van, joh, even na 5 minuten op mijn telefoon rekenen. Dan zeg ik, joh, voor zoveel geld wil ik het doen.
En wat gebeurt er dan met die spullen nadat jullie dat hebben gekocht?
Dat wordt weer verkocht en dat gaat naar groothandels, dat gaat naar particulieren, dat gaat eigenlijk overal heen, wereldwijd zelfs.
Ja, maar dat klinkt niet als slopen.
Nee, maar kijk, vroeger als wij aan het slopen waren en daar zat bruikbaar hout in of een mooi kozijntje of dat soort dingen, dat werd eruit gehaald, dat werd dan op het bedrijf neergezet en dat werd weer verkocht aan een particulier. In de loop van de jaren is daar wel een verschuiving gekomen, want de mannen zijn duurder geworden. Mensen willen niet zoveel tweedehands meer. Dat is nu wel weer terug aan het komen. Maar dat is jarenlang minder geweest. Ja, dus wat doe je dan? Dan ga je gewoon restpartijen nieuw inkopen. En dat is ten eerste goedkoper dan dat ik het uit de sloop haal. En mensen wilden dat gewoon heel vaak. Die wilden dat meer dan tweedehands spullen.
Ja. Dus nieuw is goedkoper dan tweedehands?
Ja. En dat komt eigenlijk gewoon door het uurloon. Toch? Nee, maar dat komt door het uurloon. Als je nu kijkt wat mannen kosten. Een gemiddeld mannetje wat je nu hebt, dat kost ergens tussen de 2,5 en de €300 per dag. Ja. Dus als die de twee kozijnen uithalen, dan moet dat alweer terug uit die twee kozijnen.
Dat moet wel betaald worden natuurlijk.
Betaald worden.
En is dat dan ook wat we hier zien op dit immense terrein? Zijn dit allemaal restpartijen die jullie hebben opgekocht?
Ja, veelal restpartijen. Ja. Tuinhout, zeg maar, daar zijn we een van de grootste van de Betuwe van in. En die koop ik dan met trailers tegelijk. En dat is gewoon allemaal A-kwaliteit. En de rest is ook wel A-kwaliteit. Alleen er zit misschien een beetje stof op. Of er is net een keer een hoekje uitgereden met een hefting. Of er zit een klein deukje hier of daar. Nou, dat is dan weer mijn handel ook.
Ja. En hoe reageren die mensen dan? Want dan kom jij met jouw vrachtauto, neem ik aan. Kom
nee, meestal laat ik het brengen hoor. Dus ik ga gewoon met de luxe auto erheen. Ja. We lopen door de hal. We kijken de handel. Hij vraagt geld. Ik bied geld. En dan vind je elkaar ergens.
S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed.
Kijk, dan wordt het dus een beetje raar aan.
Ik ben wel eens bij sloopjes terechtgekomen. Een mooi voorbeeld. Dat is, ik denk al een jaar of 7, 8 geleden inmiddels. Toen kwam ik bij een school aan om een sloop op te nemen, zeg maar, een offerte uit te brengen. En die school dat liep niet helemaal rustig, zeg maar, met al die leerlingen die eruit kwamen vliegen. En de directeur zegt van, joh Frans, ik vind het hartstikke leuk. Hij zegt maar, laat je vader maar komen, jij mag niet meer mee. Dat is zo. Of dat je een badkamertje aan gaat nemen bij een particulier iemand. En die begint dan van, het zingen en hoe zit het dan? En hoe is dan Marco Bussato en hoe is Guus Meeuwis en hoe is Jan Smit? En dan ga je weg en dan zeg je, wacht even, ik kwam hier kijken voor een sloopje. Dan sta je eigenlijk alweer bij de auto zonder die sloop gezien te hebben. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt nog steeds. Ja. Mensen vinden het nog steeds raar dat de zanger ook de sloper of de ondernemer is. Ja.
Is dat een voordeel of een nadeel?
Soms een voordeel, soms een nadeel. Het nadeel kan zijn dat ze zeggen, joh, je hebt toch geld zat, dus geef maar iets meer. Het voordeel kan zijn dat je bijvoorbeeld bij grote directeuren aan de koffie gaat zitten, waar vroeger altijd de deur dicht bleef.
Ja, ja.
Die gaan nu open.
Er gaan deuren open die normaal gesloten bleven.
Ja, je komt op plaatsen waar een ander nog niet over de schutting mag kijken, zeg maar dat.
Okay. Ja. Wat maakt dit vak zo mooi?
Het mens tot mens. Weet je bent altijd bezig met mensen. Natuurlijk ben je bezig met wat te verdienen. Maar je bent wel altijd met mensen bezig. En niet met dezelfde groep. Maar elke dag kom je wel weer nieuwe mensen tegen. En dat vind ik het leukste ervan. Aan allebei de hobby's.
Ja, en het is misschien wel aardig. Want,
de hobby's noemt hij het, hè?
Ja, hobby's. Dan voelt het ook niet als werken. Misschien ook wel aardig. Toen ik begreep, althans toen wij op zoek gingen naar kandidaten voor deze podcastreeks. En toen kwamen we bij jou en daar stond sloopbedrijf. Ik dacht ook meteen aan een autosloper.
Ja, dat denken heel veel mensen. Ja. Dat klopt. Wordt ook regelmatig gebeld van, heeft u nog een spiegel van een Opeltje? Of net wat. Maar nee, dat doen we dus niet. Wij slopen alles. Wij maken alles kapot wat een ander gebouwd heeft.
Ja. Ja. En wat betekent dat? Want ik heb het hier net, we hadden het hier net over restpartijen. Ik zie heel veel hout zie ik hier liggen. Ja. Wat voor spullen vinden we hier zoal op dit terrein?
Als je een huis wil bouwen, kun je bij ons terecht. Behalve de schroefjes en de boutjes. Zeg maar. Okay. Maar voor de rest, qua stalen balken of houten balken of houten vloeren of dakpanelen. Ga door, ja. We hebben alles liggen.
En zijn er dan met name bedrijven die jullie bellen? Of zijn het ook particulieren die hier komen om?
Ook particulieren. Ja, ja. Ja, we zitten hier natuurlijk tussen de je noemde net al een aantal bedrijven op. Ook mensen met bouwmaterialen wel bekend, zeg maar. Ja. Ik ben toch niet gek, weet je wel, dat soort dingen. Het zit hier ook allemaal in de buurt. Dus mensen die lopen van de con-collega's ook wel eens even hierover. En dan zien ze dat hetzelfde schuttingdeeltje, of sterker nog, beter kwaliteit aan schuttingdeel, een stuk goedkoper is.
Ja.
En dat daar moesten mensen aan wennen, laat ik het zo zeggen. En nu in de loop van de jaren, ja, we zijn, denk ik, grofweg gezegd, al wel een begrip hier in de Betuwe. Ja.
Wat grappig is, in het begin zei je dat heel veel van die materialen kwamen natuurlijk uit andere gebouwen in eerste instantie. Nu is het vaak restpartijen, maar dat tweedehands, dat komt een beetje terug. Dat is dan aan het opleven. Heeft dat met die drang naar circulariteit te maken? Want eigenlijk ben je gewoon een circulair bedrijf. Om het heel modern te zeggen.
Om het heel modern te zeggen, wel. Ja, nee, dat is wel. Mensen willen duurzamer zijn. Ja. En dat was, jaren is dat zo geweest. Uiteindelijk gaan ze dan toch voor hun eigen portemonnee. En nu is dat portemonneeverhaal minder interessant aan het worden. Omdat ze zeggen van, nou, weet je, deze deur, noem maar even wat, die heeft nog in dat en dat huis gezeten.
Ja, ja.
Ja, dat merk je wel. Mensen vinden het wel leuker om tweedehands materialen, zeg maar, te gebruiken. Ook in de nieuwbouw. Ja.
Ja, en is deze branche waarin jij opereert, is die ook nog onderhevig aan allerlei conjuncturele schommelingen?
Nou ja, zeker. Qua wetgeving en allerlei regeltjes, ook qua het hout mag niet zomaar meer hout zijn. Hout moet tegenwoordig gekeurd zijn. Als ik aan het slopen ben, dan mag ik niet zeggen, ik gooi een dakpan, die gooi ik bij het hout. Absoluut niet. Dan heb ik A-hout, ik heb B-hout, ik heb C-hout. Oftewel, ik heb blank hout, ik heb hout wat geschilderd is, of ik heb hout wat geïmpregneerd is. Ik heb een steen, daar zit isolatie in. Dat moet gescheiden worden. Nou, dat is een succes, weet je. dakleer mag niet meer bij het bouwen slopen, zoals wij dat zeggen. Dat moet tegenwoordig ook allemaal apart. Je moet gecertificeerd zijn. Op het moment dat je een schroevendraaier vasthoudt in dit vak, dan moet je een certificaat hebben.
Ja. En, je zegt dat het
maakt
ook.
Dat maakt het niet altijd makkelijk, nee. Laat ik het maar zo zeggen.
Nee, ik kan me inderdaad voorstellen. Maar goed,
en het wordt steeds duurder.
Je hebt er wel mee te maken natuurlijk.
Ja, absoluut. Absoluut. Wij doen ook asbestsanering. Nou,
oké.
Dat is als je echt, ik mag dit niet zeggen, maar ik ga het wel zeggen, op het moment dat je echt alle regels na moet leven, dan kun je het niet eens saneren. Dus het is onmogelijk om het eraf te krijgen.
Waar ligt dat aan?
Zo scherp is dat. Ik denk dat wij zijn een vooroplopend land. Ja. Dus op het moment dat er iets nieuws bedacht moet worden, dan is Nederland toch wel een van de landen die daar het snelst bij
is. Maar is het dan zo dat we eerst de regels bedenken en daarna pas kijken hoe dat in de praktijk uitwerkt?
Exact. Ja, dat is echt zo. Mensen achter het bureautje op papier kan het allemaal. Ja. Maar in de praktijk is het een ander verhaal. En daar loop je vaak tegenaan. Ja.
Ja. Wat voor ondernemer ben jij?
Ik denk dat ik een all-around ondernemer ben. Of het nou motoren zijn, of het nou hout is, of het zijn huizen, of het zijn, het maakt niet uit. Ik durf heel veel te kopen. En overal wel voor te bieden, zeg maar. Als jij nu je kofferbak opentrekt en er liggen een doos vol met sokken in, dan durf ik je ook geld te bieden, zeg maar.
Ja. En is het dan ook, ben je dan ook een keiharde onderhandelaar?
Ja, ik ben zakelijk heel hard. Ik ben privé, ben ik een softie, om maar zo te zeggen. Als ze hem twee keer aankijken en een beetje een traantje erbij, dan ben ik om. In de handel, als zit je te huilen met een pak zakdoekjes voor mijn huis, dan
maakt
je
niks
uit.
Nee. Ja, oké. Okay. Hey, en daar gaan we straks nog even over praten. Hè? Want je vertelde net ook al, het bedrijf is natuurlijk gekrompen. Je had tot niet zo heel erg lang geleden, had je ook behoorlijk wat medewerkers hier lopen. Wat voor soort manager hadden zij?
Dat was de broer van mijn vader. Die is inmiddels helaas overleden, oom Jan. En die coördineerde dat allemaal.
Ja, ja. Maar dus, ik neem aan dat jij zelf ook wel leiding moest geven.
Ja, ik ben zelf ook DTR, deskundig toezichthouder asbestsanering.
Ja.
Dus ik heb altijd wel een team van mensen onder me gehad, zeg maar, om mee samen te werken. Ja, dat valt in de sloopwereld niet mee, hoor. Het zijn allemaal
rouwdouwers, hè?
Rouwdouwers, ja. Bullenbakken. En dan zeggen we, jongens, dat moet zo. En dan zeiden ze ja. En vervolgens trokken ze toch hun eigen plan, weet je. Dus daar heb ik wel veel van geleerd, hoor.
Ja, maar dat betekent dat jij ook wel moet schakelen. Want je noemt net inderdaad het rouwdouw-type mens. En dan s'avonds, dan sta je bij alle glitter en glamour de mensen van de showbiz.
Ik heb, denk ik, het geluk dat ik altijd wel mezelf heb kunnen blijven. En op het moment dat ik ging zweven, dan had ik of mijn vader of mijn vrouw. Die me terugtrokken. En die zei, hey Duitser, jij zegt van normaal. Weet je, hoezo eerste klas vliegen? Doe eens normaal. Weet je, achterin zit je ook goed. Weet je wel?
Dus, ja.
Om maar even een voorbeeldje te geven. Dus nee, ik denk dat ik altijd wel gewoon mezelf heb kunnen zijn. En kunnen blijven.
Ja, jouw vader was heel belangrijk voor je.
Ja, ja. Absoluut.
Dat kun je ook overal lezen. Als je de verhalen over jou leest, dan komt je vader heel vaak naar voren.
Ik heb nog een nummer van een bepaalde plaat. En hier zit er. Kijk, dat spul hebben wij ook allemaal hier. Ouderwetse schaven. Ja. Deden mensen vroeger de hand met schaven en zo. Daar hebben we ook nog wat staan.
Wat betekende dat voor jou persoonlijk, maar ook voor het bedrijf toen hij wegviel?
Ja, heel veel. Voor mij persoonlijk sowieso. Want mijn grootste vriend is niet meer. Of ik nou een fiets ging kopen of een nieuw horloge of whatever. Alles ging langs mijn vader. En andersom. Zakelijke afspraken of investeringen, dat deden we altijd samen. Weet je wel? Alles. Sloopje bekijken, handel aankopen. Alles was samen. En dat is niet meer. Dus je staat ineens alleen zeg maar, voor een beslissing. En dat is heel, heel heftig. Heel heftig.
Ja, dat kan me voorstellen. Maar dan beslis je ook om het bedrijf in te krimpen. Ja. Kleiner te maken.
In overleg met mijn zus en mijn moeder.
Ja, oké, maar denk je dan aan je vader? Ik kan me voorstellen dat je op dat moment ook aan je vader denkt. En dat het misschien best wel een hele moeilijke beslissing is. Om dat wat hij heeft opgebouwd.
Dat is het zeker.
Dat maar, kleiner te maken.
Ja, maar we hebben het wel in goed overleg gedaan. Okay. Uiteindelijk, mijn vader werd de laatste jaren wat slechter. Wat slechter te been ook. Vandaar ook de keuze om van 6 hectare terug te gaan naar 2,2 hectare.
Is nog steeds niet.
Is nog steeds heel veel en heel groot. Ja. Maar ten opzichte van is het 3 jaar geleden, is het natuurlijk nog maar minder dan de helft, om maar zo te zeggen. Dus ik heb ook met mijn vader de afspraak gemaakt van, joh, ik ga goed voor mijn moedertje zorgen en voor mijn zussen. En mijn zussen zijn vrij om de keuze te maken om het kleiner door te zetten, de handel en de wandel. Maar wel de afspraak met pa van, joh, pap, ik ga het verkleinen zodat het behapbaar is voor mijn zussen en mama, zeg maar. En mijn moeder is nu 69 geworden afgelopen 4 januari.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En ik zeg ook, mam, ik zeg, wat wilt u? En mijn zussen, wat willen jullie?
Ja.
En toen hebben we de beslissing gemaakt om het toch wat kleiner te maken. Mijn moeder die heeft het financieel dan ook prima. En mijn zusjes die kunnen ook oud worden, zeg maar, door dingen te gaan doen die ze leuk vinden.
Ja, en jij hebt daarmee ook weer wat meer tijd voor jouw zangcarrière.
Ja, weet je, ik ben op dit moment op zoveel borden aan het schaken. Weet je, ik zit bij een ondernemerschap aan de entertainmentkant dat ook heel groot functioneert, zeg maar. Dus dat is niet alleen artiestenbegeleiding, maar dat doen ook bijvoorbeeld Vrienden van Amstel, doen Zand, doen alles voor de KNVB, doen het Holland Heineken House.
Ik zag net weer een filmpje voorbij komen op Instagram over Amstel Live.
Ja, nee, precies. Weet je, dat is nu over 2 weken weer.
Ja.
En ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee te maken. Maar het is toch mijn clubje die dat doet, om het even zo te zeggen. Okay. Dus dan ben je daar toch ook zijdelings bij betrokken. En ik ben nou eenmaal een nieuwsgierig mannetje. Dus ik wil ook dan van de hoed en de rand wil ik dan weten.
Ja, want dat vind ik inderdaad wel interessant. Kom ik toch weer even terug op mijn grootste DJ-carrière.
Hij is de boek hoor, dames en heren. Zeker weten.
Was de boek. 06. Ik ben in die hoedanigheid ook best wel de nodige zangers, artiesten, bands tegengekomen. En dan merkte je toch vaak een verschil. Want er waren artiesten, nou, die kwamen 5 minuten van tevoren en die deden hun ding en gingen weer weg. Maar ik heb ze ook meegemaakt. Want ik heb zelf ook artiesten geboekt. Ja, die bemoeiden zich met alles. En die wilden ook, die waren bij de onderhandelingen waren daarbij bezig. Daar liet er dus niet alles over aan hun manager. Hoe is dat bij jou?
Deels ook wel zo. Deels ben ik iemand die overal bij wil zijn. En als er een apartere deal, kijk, een boeking, mijn boekingkantoor, die heeft daar een vrijheid in. En daar kunnen ze mee handelen, daar kunnen ze mee dealen. Vind ik prima. Dat is totaal.
Maar dat betekent ook dat zij heel goed weten wat jij wil.
Precies, die weten eigenlijk exact wat ik wil. Ja, en op het moment dat daar buiten geopereerd moet worden, dan komt de dokter er zelf bij, zeg ik altijd maar. Dus dan word ik er zelf bij gefloten.
Ja.
Maar het is niet zo als jij mijn boekingskantoor belt en die zegt van, joh, ik wil Frans-Duits een half uur hebben. Dan ga ik niet jou bellen en zeggen van, joh, maar nou moet het podium zo hoog zijn. En dan moet ik dat type water en die blauwe M&M's moeten
doen. Nee. Maar ben jij zeg maar wel betrokken bij het ontwikkelen van bepaalde concepten? Het bedenken van feesten? Heb je daar voorbeelden van?
Het Waalkadefeest is er een van. Het Waalkadefeest is mijn eigen feestje, om maar even zo te zeggen.
We zijn nu in Tiel op het Waalkadefeest, de tweede editie vandaag. En het Waalkadefeest is eigenlijk een feest wat heel breed is. Heel veel leuke collega's zijn erbij. En een beetje een festival idee. Ja, en ik leef hier het hele jaar naartoe. Je bent een jaar aan het voorbereiden om zo'n feest te organiseren. Maar het Waalkadefeest is echt mijn feestje in mijn stadje Tiel.
Waalkadefeest is hier regionaal, toch?
Dat is hier in Tiel, op de kaai, zoals ze hier in Tiel zeggen. de kade. Ja. Dus vandaar ook Waalkadefeest. Ja. En dan het sloopelement er weer in terugbrengen. Door de kranen erbij, de containers erbij, weet je, dat soort dingen. Daar ben ik dan zeker bij betrokken. En daar, dat doe ik dan ook wel. Nu zijn we ook weer bezig met een wat groter event voor het einde van het jaar. 15 jaar Frans-Duits. Ja, van A tot en met Z. Daar ben ik bij.
Ja, en jij zegt van A tot en met Z. Ja. Dat betekent dat je nadenkt over decor, over de andere artiesten die komen, over de ticketprijzen, dat soort zaken.
Ja.
Want er komt ontzettend veel bij kijken.
Ja, en dat zijn flinke investeringen. Dat zien mensen vaak niet. Want je denkt, ja, ga naar een feestje. Jutje, was dat kaartje duur, zeg. 30 euro, 40 euro. Oh, wat een geld. Maar als je dan bedenkt dat een gemiddeld feestje ergens tussen de 2,5 en de 3 ton kost om te organiseren. Ja, dan moet je toch met een paar kaartjes behoorlijk wat terughalen.
Ja, dat zijn wel behoorlijke risico's, hè?
Daar zitten zeker risico's in. Bij mijn allereerste Waalkadefeest, daar ging iets meer dan 120.000 euro achteraan.
Wow. Levert dat kopzorg op?
Nee, want dat heel gek, maar zakelijk gezien calculeer je dat in. En het is een investering in de toekomst. En uiteindelijk de tweede en de derde die waren een stuk beter. Zeg maar de eerste, daar ging wel echt serieus geld achteraan.
Ja.
En ook collega's die dat vaak niet durven te zeggen. Het heeft me geld gekost. Het was altijd een succes, maar dat is niet zo. Het leven is niet altijd een succes. En dat is denk ik de ondernemer zeg maar, die in me zit. Wat ik heb geleerd in de loop van de jaren door sloper te zijn.
Maar hoe ga je daarmee om met dat soort tegenslagen?
Korte pijn en doorademen. zo is het toch? Korte pijn
snel pakken de pleister eraf trekken.
Precies, zo snel mogelijk die pleister eraf. En is het geheeld dan op naar de volgende editie. Zo werkt het.
Ja, maar je leert er natuurlijk wel van dat soort momenten juist waarschijnlijk.
Nou ja, weet je, de eerste klap is een dalen waard, zei mijn vader altijd. Dus mijn eerste Waalkadefeest, dat moest ook aan alle kanten kloppen. En uiteindelijk hebben we dingen gedaan die misschien niet hadden gehoeven. Weet je, 1600 lampen in het plafond hangen. Dat had misschien ook wel met 600 lampen gekund.
Ja.
Maar we hadden sinds de eerste klap een daalder waard. Heel Nederland
gewoon gelijk bovenop,
dus gas erop. Ja, en dan weet je eigenlijk al wel dat er een beetje geld achteraan moet. Maar goed, dat is ondernemen.
Ja.
Ondernemen is niet alleen maar geld ophalen, maar af en toe ook wat investeren.
De ambitie was uit de grootste slopersbedrijf van Nederland te hebben.
Ja.
Wat zijn je ambities nu?
Ahoy's,
Arena. Wanneer gaat dat gebeuren?
Hopelijk dit jaar al. Hopelijk kunnen we dit jaar al een keer een Ahoy'tje achter de...
Zit in de planning, begrijp ik.
We zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. 15 jaar in het vak, dus we moeten weer iets opvallends doen.
Ja. Ja. Hoe bereid jij je dan voor op zo'n belangrijk optreden? Ben jij dan gewoon de week daarvoor normaal gesproken ook gewoon hier te vinden?
Ik ben gewoon hier. Want dit is, het klinkt misschien heel oneerbiedig, maar het zijn allebei hobby's van me.
Ja.
Ik heb geen werk, ik hobby alleen. En,
je vindt het ook echt leuk dus?
Ik vind het echt leuk.
Echt leuk.
Nee, het is ook echt leuk. Ja. Weet je? Dus uiteindelijk, het is ook een soort afleiding. Dan ben je gewoon eventjes niet bezig met de artiest Frans-Duits. En de artiest Frans-Duits is niet altijd bezig met het slopersbedrijf. En dat maakt het eigenlijk wel lekker. Want dan heb je toch een soort met van uitstapje binnen je vakken.
Ja. Ja. Slopersbedrijf is familiebusiness.
Ja.
Het artiesten, de showbiz is dat ook?
Nee, dat is echt jouw ding. Dat is mijn kostje, zeg maar.
Maar familie is wel belangrijk voor je. Je gezin is ontzettend belangrijk voor je.
Absoluut.
Je dochters.
Absoluut, dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven.
Hebben zij ook de ambitie om artiest te worden? Of denk je dat een van de drie de sloopkogel ter hand gaat nemen?
Nee, ik denk dat de oudste van mij, die gaat iets in dierenverzorging doen. Die is helemaal into de diertjes. De middelste van me, die zingt, die speelt piano, die drumt. Maar heeft eigenlijk een businessplan al klaar liggen voor een ondernemerschap in restaurantachtige... Ja, een beetje een herberg idee, om zo te zeggen. Dus lekker eten, lekker slapen. Weet je, die. En de jongste, die is nu nog het prinsesje van de stel. Dat is bezig met make-up. En,
is ook een hele mooie keuze.
Ja, die zegt, misschien word ik visagiste. En dan komt ze terug en zegt, ik word arts over de wereld. En vervolgens komt ze terug en zegt, pap, ik denk dat ik gewoon maar eens van uw centjes ga genieten. Ja. Weet je,
hoe mooi is dat ze dat pad nog helemaal vrij is?
We laten ze ook helemaal voor wat ze willen. Weet je, ik heb niet zoiets van, nu moet je je moet studeren of je moet naar een universiteit. Ze moeten helemaal niks. Het enige wat ze moeten is voor hunzelf kunnen zorgen. En dat moeten ze doen met hetgene wat ze het leuk vinden.
Ja, we hadden het net even over tegenslagen in het artiestenvak. Heb jij ook tegenslagen gehad met het sloopbedrijf?
Ja, zeker wel.
Zoals?
We hebben een hele periode gehad waarop de certificering nog niet voor elkaar was. En dan val je de ene sloop naar de andere sloop mis. En voordat je een certificering op je naam hebt, ben je gewoon een jaar verder. En dan staan de projecten in de vriezer in plaats van in de koelkast.
En dan zie je wel de kosten.
Zie je het hard, ja, precies. Die kosten gaan gewoon door. Op datzelfde moment hadden we ook nog drie huurders, zeg maar, die waren vergeten te betalen en gingen failliet. We hadden ook nog een opdrachtgever, die stond een dag van tevoren nog een beetje te heuen aan van, joh, het moet klaar, overwerken. En de volgende dag kregen we netjes een snijver thuis. We zijn failliet. Dat was geen goed jaar, zeg maar. Nee. Toen hebben wij zelf ook wel een beetje op het randje gestaan.
En was het toen ook, zeg maar, inderdaad in liquiditeit werd het echt heel krap?
Ja, want in dit vak ben je toch wel een bank, zeg maar. Want je moet alles voorschieten en je wordt betaald als het project klaar is. Dan gaan de centjes hard van je af en dan heb je heel snel bodem, toch?
Ja, kan me voorstellen. Volgens mij zijn we langzaam maar zeker toegekomen aan het einde, mijn
zeker. En dan hebben we, ja, het gaat hard, hè?
Jeetje,
ja, gaat maar het is leuk als je over hobby's kunt praten.
Ja, precies. Ja,
zeker, zeker.
Stel nou, Frans, je staat op een podium in de zaal vol met ondernemers. MKB'ers, vooral 1000 ondernemers. Wat zou dan jouw tip zijn? Want die willen ook iets leren van jou.
Wat ze moeten leren, of wat ze moeten doen, is gewoon lekker hun hart volgen. En de juiste intuïtie zit toch in jezelf. En probeer je droom na te leven. En of je nou stratenmaker bent of puntjeschepper op zee, het maakt niet uit. Probeer die droom na te leven. En luister naar je eigen intuïtie. Het is de belangrijkste intuïtie.
Zeg je daarmee in feite ook dat belangrijke beslissingen neem jij op basis van dit gedeelte, buikgevoel. Ja. Maar ook wel een beetje nadenken natuurlijk.
Tuurlijk wel. Je doet het zowel met je hersenen als met je buik. Maar mijn buikgevoel is 9 van de 10 keer het juiste gevoel.
Ja, dan ben ik toch nog even... Ja. Heel erg benieuwd. Want jij gaat vanavond optreden in Hengelo. Wat is het? In Enschede.
En normaal bij BNR draaien we geen muziek eigenlijk.
Oh.
Maar
ik wil toch nog even weten. Hebben. Met welk liedje ga je vanavond beginnen?
Ik begin daar denk ik met het mooiste in je leven zijn je vrienden. Denk ik. Dus die man die is 50 geworden. En die is daar met vrienden en vriendinnen en kennissen. Dus dan het mooiste in je leven zijn je vrienden. Want die helpen je natuurlijk ook door het leven heen.
Kun je heel klein stukje doen?
Start er maar in, zou ik zeggen. Jij bent toch de DJ? Wie is hier nou de DJ? Jij bent. Het mooiste in je leven, dat zijn je vrienden.
Het mooiste in je leven, dat zijn je vrienden.
Hoe trots bent u?
Heel trots. Echt waar. Dat is gewoon... Maar ja, dat zijn we allemaal, hoor. Ik ben niet alleen, hoor. Ook zijn zusjes.
Hebt u droog houden?
Dat ben ik bang dat ik wel een traantje weg zal pikken. Dat geloof ik wel. Want nogmaals, als we dus ergens zijn, hij staat op de bühne en hij pakt dan een bepaald nummer. Ja, dan dat doet dat wel wat met je.
BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.